Juich aarde, juich al om de Heer, dient God met blijdschap, geeft hem eer, komt nader tot zijn aangezicht, zingt hem een vrolijk lofgedicht. We willen gaan zingen, Psalm 100, vers 1 en 3. Hartelijk welkom, ook jongens en meisjes van de zonneschool. Wat een barmhartigheid van de Heere dat we vanmorgen hebben mogen denken, de opstanding van de Heer Jezus. Het klonk vanmorgen, wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenk hoe hij het tot u gesproken heeft. We mogen het weer horen. Waar zoeken wij het? God spreekt nog, God regeert. Dan willen we deze middag beginnen met gebed. Dan doen we onze handen samen en ogen dicht. Heer in de hemel, het is uw goedheid, Heere, dat we hier mogen zijn, Heere, om te gedenken, Heere, de opstanding. Graf en hel heeft gij overwonnen, Heere. Ja, Heere, alle dank daarvoor. Alleen ons dat beseffen, Heere, wat het u gekost heeft, Heere. Maar uw woord gaat nog steeds rond, uw woord gaat nog steeds uit, Heere. Het mag nog steeds klinken, we mogen nog horen in alle vrijheid, Heere. Wilt u het zegenen, Heere, uw eigen werk? Wilt u zijn, Heere, met alle kinderen, hier iedereen aanwezig? De meesters en de juffrouws, Heere, ook zij die er niet zijn, Heere. Wil ze gedenken? Wil hem gedenken die vertelt, Heere? En ook de kinderen die teksten moeten zeggen. We willen zondigen vergeven, Heere. Wil ons helpen. Uit genade om Jezus wil. Amen. Even een wijziging in het programma. Tekst op zeggen bij punt 6. Het is volbracht, dat zal niet Noé Kleiberg doen, maar dat zal Mirre Kok doen. Wat betreft het zingen, nou punt 3, punt 5, dat zingen we allemaal gezamenlijk. En punt 8 is dan het eerst alleen de kinderen en daarna ook weer gezamenlijk. gaan we nu zingen Als ik in gedachten sta.
En op de eerste dag der week, zeer vroeg in de morgenstond, gingen zij naar het graf, dragende de specerijen die zij bereid hadden, en sommigen met haar. En zij vonden een steen afgewenteld van het graf. En ingegaan zijnde, vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. En het geschiedde, als zij daarover twijfelmoedig waren, zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen. En als zij zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar, wat zoekt gij, de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea was. Zeggende, de Zoon des mensen moet overgeleefd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dagen weder opstaande. En zij werden indachtig zijn er woorden. En wedergekeerd zijnde van het graf, boodschapte zij al deze dingen aan de elfen en aan al de anderen. En deze waren Maria Magdalena en Johanna en de Maria de moeder van Jacobus en de anderen met haar, die dit tot de apostelen zeiden. En haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap en zij geloofden haar niet. Doch Petrus opstaande tot het graf en nederbukkende, zag hij de linnen doeken liggende alleen en ging weg zich verwonderen bij zichzelf over hetgeen wat geschied was.
Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.
Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn.
Vrouw, zie uw zoon. Zoon, zie uw moeder.
Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten?
Mijn dorst.
Ja, hij heeft wel bedacht.
Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
Het is volbracht. Een van de 7 kruiswoorden, uitgesproken door de Heer Jezus aan het kruishout op de heuvel Golgotha. Deze woorden zullen voor jullie bekend in de oren klinken. Velen van jullie, jongens en meisjes, zullen dan de Goede Vrijdag denken. Maar wat was er volbracht? Wat moest er volbracht worden? Waar denken jullie aan? Ik neem jullie even mee terug in de Bijbel, naar Genesis 3. Daar wordt over de zondeval gesproken. En jullie weten allemaal wel wat daar gebeurd is. Adam en Eva hebben gegeten van de boom, der kennis, des goeds en des kwaads. Het eten van de vruchten van deze boom had de Heere verboden. Hij had een verbond met Adam gemaakt. Als hij er niet van eten zou, dan zou Adam het eeuwige leven hebben. Maar hij heeft er wel van gegeten, dan zou hij de dood sterven. In Genesis 2 kunnen we daarvan lezen, maar van de boom, der kennis, des goeds en des kwaads, zult gij niet eten. Want als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven. Toch hebben Adam en Eva ervan gegeten. En wat er daarna gebeurd is, weten jullie vast wel. Adam en Eva moesten het paradijs verlaten. Ze mochten er niet meer in blijven wonen. De dood kwam in de wereld. Ziekte en verdrukking is ons lot geworden. Maar het ergste van het alles is dat we geestelijk dood zijn geworden. We hadden de Heere niet meer lief. De mens was geneigd God te haten. En vanaf dat moment waren we niet meer één met God. De mens zou de eeuwige dood moeten sterven. Maar in dat paradijs heeft God reeds beloofd dat eenmaal de Heer Jezus komen zou. En die zou wel gehoorzaam zijn. De Heer Jezus zou vrijwillig de straf op zich nemen die wij door onze zonden tegen God verdiend hebben. Omdat de Heer Jezus gestraft zou worden voor onze zonden, kunnen wij mensen toch in de hemel komen. Door de genade van God kunnen wij in de hemel komen. In de dagen voor het lijden en sterven heeft de Heer Jezus met zijn discipelen het laatste Paasga gevierd in Jeruzalem. Tijdens deze maaltijd heeft de Heer Jezus het heilige avondmaal ingesteld. En vanaf dat moment hoefde het paaslam niet meer te worden geslacht. Er hoefde geen bloed meer te vloeien. De Heer Jezus heeft met zijn bloed voor onze zonden betaald. Terwijl de Heer Jezus en zijn discipelen aan de maaltijd zijn, vertelt hij dat er iemand is die hem verraden zou. De discipelen kunnen zich dat niet voorstellen. Maar jullie weten allemaal wel wie het was die de Heer Jezus zou verraden. Dit was Judas. Judas had de Heer Jezus verraden voor 30 zilverlingen. Hij zou zijn meester voor 30 zilverlingen met een kus verraden. Na het Pascha is de Heer Jezus met zijn discipelen naar het hof van Gethsemane gegaan. Daar in deze hof wacht hem het bittere lijden. Daar in die hof zullen ze hem gevangen nemen. De Heer Jezus weet dit en toch gaat hij erheen. Hij vlucht niet weg van deze hof. Hij zoekt juist deze stille plaats op. Zien jullie dat de Heer Jezus vrijwillig het zware lijden op zich neemt? Bij de ingang van de hof laat de Heer Jezus 8 van zijn discipelen achter. Alleen Petrus, Jacobus en Johannes mogen mee, verder de hof in. In de hof heerst een volledige duisternis en stilte. Om bang van te worden, zo donker is het er. En dan plotseling zegt de Heer Jezus met een zachte stem: mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijft hier en wacht. De discipelen moesten niet alleen wachten, maar ook bidden. Bid, opdat gij niet in verzoeking komt, spreekt de Heer Jezus tegen hen. Alleen gaat de Heer Jezus verder, de hof in. Een steen wordt op afstand van zijn discipelen, en toch zien ze hem niet. Zo donker is het in de hof. En daar, in die hof, wordt de Heer Jezus zeer bedroefd en angstig. Maar waarom werd de Heer Jezus zo bedroefd en angstig? Door onze zonde hebben wij God beledigd en vertorend. En door onze zonde rust de toorn van God op ons. De Heer Jezus was zelf zonder zonde. Maar door de liefde van zijn Vader voor ons werd onze zonde op de schouder van de Heer Jezus gelegd en voelde hij de toren van God op hem. De toren van God brandde in zijn ziel. En hier in de hof droeg hij de straf voor onze zonde, omdat hij borg en zaligmaker voor zijn volk wilde zijn. Jongens en meisjes, we kunnen met geen pen beschrijven welk een lijden de Heer Jezus hier in de hof heeft moeten doorstaan voor onze zonde. In de Bijbel lezen we over helse angsten in zijn ziel. Hoe zwaar zal dit lijden geweest zijn? Onvoorstelbaar zwaar. Jullie weten allemaal nog wel dat de Heer Jezus, wanneer hij voor de derde maal gaat bidden, de angsten zo groot werden dat hij grote druppelen bloed zweette. Hierin zien we hoe groot en vreselijk lijden de Heer Jezus moest ondergaan voor zijn volk. En voor de derde maal die nacht horen de Heer Jezus bidden. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mijn voorbij gaan. Doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dit gebed heeft de Heer Jezus als mens gebeden daar in de hof. Hij onderwierp zich volkomen aan de wil van zijn vader. Al die tijd dat de Heer Jezus in de hof aan het bidden was, probeerde de duivel hem te verleiden. De duivel wilde niet dat de Heer Jezus voor onze zonde zou betalen. We weten allemaal dat de duivel ons bij de Heer Jezus weg wilt houden. En zo probeerde hij ook om de Heer Jezus te verleiden om niet naar zijn vader in de hemel te luisteren. Maar dan kunnen we lezen dat er plotseling een engel uit de hemel neerdaalt. En deze engel versterkt de Heer Jezus in zijn strijd. En dan wijkt de duivel voor een tijd weg van de Heer Jezus. Deze strijd heeft de Heer Jezus gewonnen. De angst wijkt weg van de Heer Jezus. Hij wordt kalm en rustig. Dan gaat de Heer Jezus voor de derde maal terug naar zijn discipelen. In alle rust en niet meer door angst gedreven. Zijn discipelen slapen weer. Slaap nu voort, spreekt de Heer Jezus tot hen. Zij hoeven nu niet meer te bidden en te waken. Wie lopen daar zo in het donker, over straat? Een groep mannen met fakkels, zwaarden en stokken. En wie zijn dat toch? Het zijn Romeinse soldaten. En weten jullie wie erbij waren? Joodse mannen, dienstknechten van het Sanhedrin, van de overpriesters en de farizeeërs. We zien nog iemand erbij lopen, en die kennen jullie vast wel. Dat is Judas de verrader. Deze mannen zijn op weg naar de hof van Gethsemane, waar deze Judas de Heer Jezus zal verraden met een kus. Wat er daar in de hof is gebeurd, weten we nog wel. De Heer Jezus is daar gevangen genomen. Hij is meegenomen naar het huis van de hoge priester Caiaphas. De Heer Jezus werd daar in dat huis geboeid door de Joodse raad gebracht, die hem ondervraagden. Men zocht een valse getuigenis, zodat ze de Heer Jezus konden veroordelen en berechten. En al die tijd dat zij de Heer Jezus ondervraagden, zweeg de Heer Jezus. En met het zwijgen veroordeelde de Heer Jezus deze huichelaars, die hem vals probeerden te beschuldigen. De Heer Jezus was immers zonder zonden. Wanneer nu de hoge priester Caiaphas aan de Heer Jezus vraagt, bent u Christus, de Zoon van God? Dan opent de Heer Jezus voor het eerst zijn mond en zegt hij, gij hebt het gezegd. Als de Heer Jezus dit nu gezegd heeft, scheurt Caiaphas zijn klederen en schreeuwt het uit dat dit antwoord godslastering is en er verder geen beschuldigingen meer nodig is om de Heer Jezus te veroordelen. Weet jullie wie daar ook in het huis van de hoge priester was? Petrus. Wat had de Heer Jezus voorzegd tijdens het Pascha? Ze zouden de Heer Jezus allemaal verloochenen. Petrus was toen zo stellig geweest dat hij de Heer Jezus niet zou verloochenen. Maar we weten allemaal dat Petrus de Heer Jezus driemaal heeft verloochend eerder aan tweemaal gekraaid zal hebben. Zo zien we maar dat wij als mensen snel van gedachten kunnen veranderen om onszelf te willen redden, ook al doen we dan de Heer Jezus verdriet. Nu de Joodse raad een beschuldiging denkt te hebben gevonden, moesten ze naar de Romeinen gaan om de Heer Jezus te laten veroordelen. We zien ze daar gaan naar het prachtige paleis van Pontius Pilatus, de Romeinse stadhouder. Voor het paleis blijven ze staan en roepen dat Pontius Pilatus naar buiten moet komen. De Joden wilden immers niet naar binnen gaan, omdat ze dan onrein zouden worden en dan konden ze het Pascha niet meer vieren. Als Pontius Pilatus naar buiten komt, duwen zij de Heer Jezus ruw naar voren en eisen dat Pilatus de Heer Jezus zal veroordelen. U begrijpt wel dat Pilatus dat eerst wil weten waarom de Heer Jezus veroordeeld moet worden. De overpriesters en schriftgeleerden hadden verwacht dat Pilatus wel naar hen zou luisteren. En dit hadden ze dus niet verwacht. Brutaal probeerden zij Pilatus te dwingen om de Heer Jezus te veroordelen. Maar zo makkelijk gaat dat niet. De overpriesters zoeken snel naar een beschuldiging. En al snel roept iemand dat de Heer Jezus het volk tot oproer wil aanzetten. Een tweede beschuldiging volgt. Hij zou het Joodse volk opstoken dat ze geen belasting meer zouden betalen aan de Romeinen. En als laatste roepen ze, hij zegt dat hij de Christus is, de koning Israëls. En zo denken de overpriesters, nu zal Pilatus wel denken dat de Heer Jezus een gevaarlijke oproerkraaier is. Wanneer Pilatus de Heer Jezus ondervraagd heeft, beseft hij dat de Heer Jezus helemaal geen oproerkraaier is en dat de Heer Jezus helemaal geen gevaarlijke man is. Hij laat de overpriesters dat ook weten, dat hij geen schuld vindt in deze man. Jullie horen het goed. Een Romeinse rechter, een vijand van de Joden, spreekt openlijk uit dat de Heer Jezus onschuldig is. Dit hadden de overpriesters en schriftgeleerden niet verwacht. En teleurstelling is dan ook af te lezen van hun gezichten. En haat vervult hun harten. Ze geven zich niet gewonnen en schreeuwen dat de Heer Jezus wel een oproerkraaier is. De woede en haat is zo groot dat Pilatus er zich geen raad mee weet. Wanneer hij hoort dat de Heer Jezus een Galileër is, dan verwijst hij een gauw door naar koning Herodes. Want deze koning gaat over de Galileërs. Koning Herodes had al gehoord van een nieuwe profeet die veel wonderen deed. Hij vreesde dat Johannes de Doper uit de doden was opgestaan. Koning Herodes had Johannes namelijk laten onthoofden. Maar nu hij de Heer Jezus ziet staan, valt deze vrees weg. Wanneer Herodes de Heer Jezus gaat ondervragen, dan zwijgt de Heer Jezus ook hier weer. Herodes laat de spot met de Heer Jezus drijven door zijn soldaten. En de Heer Jezus wordt bespot en geslagen en ondergaat dit alles vrijwillig. Hij ondergaat al deze spot en smaad uit liefde voor zijn volk. Maar ook Herodes vindt geen schuld in de Heer Jezus. Hij laat het ook weten aan de overpriesters. Ik vind geen schuld in hem. En voor de tweede keer laat een aardse rechter weten dat de Heer Jezus onschuldig is. Wat Pilatus en Herodes niet weten, is dat ze gebruikt worden om de onschuld van de Heer Jezus nog duidelijker te maken en te laten zien dat de Heer Jezus zonder zonde is. Voor de tweede keer wordt de Heer Jezus naar het paleis van Pilatus gebracht. En geloof maar dat hij daar niet blij mee was, dat de Heer Jezus weer voor hem werd gebracht. Pilatus wil de Heer Jezus eigenlijk vrijlaten, omdat hij geen schuld kan vinden. Maar dat durft hij niet te doen, uit angst voor de Joodse mannen die buiten staan. Hierin kunnen we de weg van de Heer zien, omdat deze weg moest worden afgelegd om voor onze zonde te betalen. Pilatus merkt wel dat wat hij ook probeert, het vrijlaten van de Heer Jezus hem duur kan komen te staan. Plots roepen enkele mensen uit het volk dat Pilatus een gevangene moet vrijlaten. Dit brengt Pilatus op een idee. Hij zal de meest gevaarlijke en beruchte misdadiger tegenover de Heer Jezus zetten. Hij hoopt dan dat het volk zich buiten het paleis heeft verzameld, voor de Heer Jezus zal kiezen om hem vrij te laten. Op deze manier hoeft Pilatus niet zelf te kiezen. Pilatus laat Barabbas uit de gevangenis halen en naast de Heer Jezus op de paleistrappen staan. Wie moet ik vrijlaten? Barabbas of de Heer Jezus, vraagt hij aan de mensen voor het paleis. En dan, als uit één mond klinkt het, Barabbas. Barabbas moet je vrijlaten. Wat hoort Pilatus het goed? Jazeker, hij heeft het goed gehoord. Het volk schreeuwt om de vrijlating van Barabbas. Maar wat moet er dan met de Heer Jezus gebeuren? Dat vraagt hij aan het volk. En weer klinkt het als één mond, kruist hem, kruist hem. Pilatus is ten einde raad en hij gebiedt zijn knechten dat ze de Heer Jezus moeten geeselen. De Heer Jezus wordt door de Romeinse soldaten geslagen en vernederd. En ze vlechten zelfs een doornenkroon voor op zijn hoofd. Dat hoort bij een koning, zeggen ze. Als nu Pilatus het genoeg vindt, neemt de Heer Jezus hem mee naar buiten en hoopt dat het volk medelijden zal krijgen met hem, zodat ze hem zullen vrijlaten. Maar ook nu weer maakt Pilatus bekend dat hij geen schuld in de Heer Jezus vindt. Het volk is uitzinnig van woede en roept maar één ding. Kruist hem, kruist hem. Voelen jullie in deze woorden de woede die het volk tegen de Heer Jezus heeft? De Joden hebben een zin gekregen. De Heer Jezus zal de verschrikkelijke kruisdood moeten sterven. Dit was de meest verschrikkelijke manier die men maar kon bedenken. En deze kruisdood moest de Heer Jezus sterven voor zijn volk. De Romeinse soldaten hebben het kruis op de rug van de Heer Jezus gelegd. Hij zal dit zelf de kruis de heuvel op moeten dragen. Wat een pijn zal de Heer Jezus hiervan hebben gevoeld. Zijn rug was verwond door de vele slagen van het geeselen. En we weten nog wel dat onderweg Simon van Cyrene door de Romeinse soldaten werd gedwongen om het kruis van de Heer Jezus te dragen. Achter de Heer Jezus loopt een hele grote menigte mee naar de kruisheuvel. Onder hen waren veel Joodse vrouwen die huilden. De Heer Jezus blijft dan ineens stilstaan en spreekt deze vrouwen aan. Hij zegt tegen hen: weent niet over mij, maar weent over uzelf. En hiermee bedoelde de Heer Jezus te zeggen dat ze verdriet moesten hebben over hun eigen zonden. Als nu de Heer Jezus en de twee moordenaars op Golgotha zijn aangekomen, worden hun kruisen van de ruggen gehaald. De Heer Jezus werd met twee moordenaars gekruisigd. Aan elke zijde van de Heer Jezus werd een moordenaar gezet, alsof de Heer Jezus ook een moordenaar was. En terwijl nu de doffe hamerslagen op de heuvel klinken, die de nagels door de handen en de voeten van de Heer Jezus slaan, bidt de Heer Jezus tot zijn Vader. Hij vraagt niet om straf voor deze Romeinen, integendeel zelfs. De Heer Jezus vraagt wat anders, luister maar goed. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Kunnen jullie je dat voorstellen, dat wanneer iemand je pijn doet, dat je niet boos wordt, maar juist om vergeving vraagt? Ook hier zien we de liefde van de Heer Jezus voor ons als mensen. Weet u nog wat er geschreven stond op dat bord, wat boven de Heer Jezus aan het kruis hing? Deze is Jezus, de koning der Joden. De Romeinen wisten niet dat er van deze woorden een prediking uitging. Waarlijk, hij was de Messias, de koning Israëls. En daar hangt de Heer Jezus aan het kruis, samen met twee moordenaars. De oversten staan aan de voet van de heuvel en een duivelse glinstering is in hun ogen. Ze hebben hun zin gekregen. De gehate Nazarener hangt daar nu. En nu de Heer Jezus daar hangt, kunnen de overpriesters het niet laten om de spot met hem te bedrijven. En ze roepen naar de Heer Jezus: als gij waarlijk de Messias zijt, kom dan af. Verlos uzelf en bewijs het dat gij de Zoon van God zijt. En we weten allemaal dat als de Heer Jezus dit gewild zou hebben, hij het ook kon om zichzelf vrij te maken van het kruis. De Heer Jezus is immers almachtig. En toch heeft de Heer Jezus dit niet gedaan. Maar waarom dan niet? Weten jullie dat nog? De Heer Jezus moest lijden en sterven om voor de zonden van zijn volk te betalen. Wanneer hij van het kruis zou zijn afgekomen, dan had hij niet betaald voor de zonden van zijn volk. We horen de twee moordenaars ook meespotten, ondanks dat ze zelf ook moesten lijden. Maar zachtjes aan zwijgt een van de moordenaars. Hij bestraft zelfs de andere moordenaar. Wat vreemd, of toch niet? Deze moordenaar werd aan het kruis bekeerd door de Heer Jezus. Hij mocht een nieuw hart ontvangen en ervan spreken: wij lijden rechtvaardig, maar deze heeft niets kwaads gedaan. En wat een wonder voor deze moordenaar. Hij mocht bij de Heer Jezus in de hemel komen. Onder de mensen die daar waren, was ook Maria, de moeder van de Heer Jezus. Wat een verdriet zal Maria gevoeld hebben, haar zoon aan het kruis. En met een blik vol liefde kijkt de Heer Jezus Maria aan en spreekt dan tot haar: vrouw, zie uw zoon. En tot Johannes, zie uw moeder. Is het jullie al eens opgevallen dat de eerste drie kruiswoorden woorden van ontferming waren? Terwijl de Heer Jezus zwaar moest lijden, zelfs dan denkt hij nog aan de ellende van een ander en helpt hen waar het mogelijk is. De uren verstrijken en plotsklaps verstommende geluiden. Het wordt angstig stil. Waarom dan? Het was midden op de dag. De zon zat hoog aan de hemel. En dan wordt het donker. Het werd volslagen donker. En de duisternis kwam over de gehele aarde, staat er in de Bijbel geschreven. Wat een angst zullen de mensen gevoeld hebben. In deze drie uur durende duisternis wordt het lijden van de Heer Jezus nog zwaarder. Ook hier moet de Heer Jezus het lijden voor de zonden van zijn volk alleen doorstaan. De Heer Jezus was in deze duisternis verlaten van zijn hemelse Vader. En daarbij kwamen de aanvallen van de duivel ook nog. Wat ontzettend zwaar lijden heeft hij moeten doorstaan, daar alleen aan het kruis. Als we er even bij stil zouden staan, dan zou dit ons op de knieën moeten brengen voor de Heer. Als nu de Heer Jezus het uitroept: mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dan keert het daglicht weer terug. De mensen zullen wel opgelucht ademhalen, nu ze alles weer kunnen zien. Maar dan klinkt plots uit zijn mond: mijn dorst. De Heer Jezus voelt hier het lijden van zijn lichaam en een brandende dorst kwelt hem. Zoals al reeds voorzegd was door David, kreeg de Heer Jezus edik op een spons aangereikt door een Romeinse soldaat. Hoor, de mensen gaan weer spotten met de Heer Jezus. Heeft deze drie uur durende duisternis dan geen indruk op hem achtergelaten? Voelen ze dan niet hoe zwaar de Heer Jezus hier moet lijden voor zijn volk? Wat zouden wij gedaan hebben? Zijn we beter als die mensen daar op Golgotha? Terwijl de Heere Jezus daar zo aan het kruis hangt en het lijden voorbij is, bidt hij tot zijn Vader. Vader, in uw hand beveel ik mijn geest. En niet veel later roept de Heere Jezus met grote stem, het is volbracht. Waarna hij het hoofd buigt en de Heere Jezus sterft. Het lijden en sterven van de Heere Jezus is hier ten einde gekomen. Hij heeft betaald voor de zonden van zijn volk. Bij ons mensen komt de dood onverbiddelijk. En dan wordt er niet gevraagd, wil je sterven of kun je sterven? De dood neemt het leven weg. De vraag is dan ook aan ons, kunnen wij sterven? Zijn we bereid om de Heere te ontmoeten? Hebben wij de Heere Jezus lief gekregen? En zal het altijd Goede Vrijdag voor ons zijn? In de Bijbel kunnen we lezen dat de Heere Jezus, nadat hij gestorven was, voordat de zon onderging, begraven is geworden. Nicodemus en Jozef van Arimathea hebben de Heere Jezus in een nieuw graf gedragen en het graf met een zware steen afgesloten. Het is zondagmorgen geworden. Een klein lichtstraaltje is al zichtbaar. De wachters bij het graf van de Heer Jezus zullen zo worden afgelost. Maar dan? Dan gebeuren er wonderlijke dingen. Er geschiedt een aardbeving. De grond golft onder hun voeten. Een engel daalt van de hemel neer. De ganse hof wordt fel verlicht. Hiervan staat geschreven dat de engel was gelijk de bliksem, zo fel. En zijn klederen waren wit gelijk sneeuw. Deze engel wendt de zware steen weg van de ingang. En wat er daarna is gebeurd, staat niet veel in de Bijbel geschreven. Eén ding weten we zeker. De Heer Jezus, die in het graf lag, is opgestaan uit de doden. Dit is het bewijs dat de Heer Jezus waarlijk alles heeft volbracht. Mogen deze woorden, het is volbracht, voor jullie jongens en meisjes waarheid worden.
de boodschap weer gehoord dat de Heer is opgestaan. Kom, leg dit woord niet naast je neer, maar buig je knieën keer op keer. O, stel niet uit, maar vlucht tot hem en luister eerbiedig naar zijn stem.
Meisjes, dan zijn we nu alweer bijna aan het einde gekomen van de paasfeestviering die we met elkaar mochten hebben. Iedereen bedankt die ook meegedaan heeft. De kinderen die wat opgezegd hebben of die een gedeelte uit de Bijbel hebben voorgelezen of een mooi gedicht opgezegd hebben. Bedankt daarvoor, dat ging erg mooi. Ook meester Snel bedankt voor de vertelling deze middag. Ton ook bedankt voor het begeleiden van de samenzang. De liederen die we met elkaar gezongen hebben. Ja, zo mocht het klinken wat ook op de voorkant staat van ons programma. En we hebben het ook net van Mirren nog gehoord. Het is volbracht. En dat kwam ook zo vandaag ook wel naar voren. Als we zo heel die geschiedenis weer horen wat er allemaal gebeurd is. Dat het uiteindelijk uitgelopen is dat de Heer Jezus aan het kruis gestorven is. Maar dat hij ook is opgestaan uit de dood. En we hebben het net met elkaar gezongen. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan. Wie in het geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood of helle niet. En ik hoop dat je dat ook mee mag nemen, ook als we zo meteen naar huis gaan, dat dat ook zo voor ons allemaal ook zo mag wezen, want dan is het echt volbracht. Zometeen gaan we nog, als we gedankt hebben met elkaar, gaan we nog een lied zingen. En als jullie dan naar huis gaan, dan kan je bij de uitgang, kan je ook nog de collecte, die wordt daar opgehaald bij de uitgang, wat bestemd is voor de zondagsschool. Dan gaan we nu eerbiedig zitten, doen onze handen samen en onze ogen dicht, zodat we de Heere kunnen danken. Heere, almachtige God in de hemel, zo komen wij tot u aan het einde van dit uur wat we hier bij elkaar mochten zijn met de kinderen van de zondagsschool en de ouders en andere belangstellenden om te luisteren, ook nu weer, naar de geschiedenis van de weg die u gegaan bent. Die weg van moeite, van lijden. En heren, zo hebben we het gehoord, dat u zo aan de kruisheuvel van Golgotha gebracht bent. En dat u daar aan het kruis, die vloekdood, gestorven bent. En dat daar die 7 woorden die de kinderen ook mochten opzeggen, hebben geklonken. En dat het ook zo klonk, het is volbracht. Ja, heren, u heeft zo dat werk om de zonde te betalen, volbracht. En zo gaf u de geest. En zo heeft u daarmee ook de straf op de zonde gedragen. Want daar mag ook deze dag van getuigen. Want u bent opgestaan uit de doden. En daarmee is de dood overwonnen en het leven bereid. En heren, nu klonk die boodschap. En in het gedicht wat Rosalien opgezegd heeft, klonk het ook zo in door. Want dan is dat toch ook een oproep om ook u te zoeken. En dat we het niet uit zullen stellen om u te zoeken. Heren, wilt u dat ook op ons hart binden? Bij de jongste onder ons, maar ook bij de oudste onder ons. Want dat hebben we nu allemaal nodig. Dat we u zoeken. En dat we zo bij u ook mogen uitkomen. En dat we door het geloof ook mogen zien op u die het alles volbracht hebt. Heren, wilt u dan ons een nieuw hart geven? Geef dat aan de kinderen. Geef dat aan ons allemaal. Dat we zo daarin ook u mogen liefhebben en dienen met heel ons hart. Want heren, daar lopen we toch op uit. Op de eer en de verheerlijking van uw grote naam. Want dan komt u toch alle glorie toe. We zullen het zo meteen gaan zingen. Heren, geef dat dat ook zo de vrucht ook mag wezen op deze dag. Wilt u vandaag nog met ons zijn? Wilt u ook vanmiddag opnieuw uw woord laten klinken? En heren, dan zeg uw naam dank dat u dat ons in alle rust ook gegeven hebt. En dan gaan onze gedachten toch ook uit naar zoveel andere plaatsen op deze wereld waar die rust niet is. Waar mensen op de vlucht zijn. Waar mensen in de oorlog verwikkeld zijn. Dan denken we toch ook aan de mensen in Oekraïne, waar toch ook kinderen zijn die het zo moeilijk hebben. O Heer, wilt u toch daar ook vrede geven? En geef dat toch ook op deze dag, te midden van alle moeitevolle omstandigheden, ook daar uw evangelie mag klinken. Geef dat ook aan hen die op andere plaatsen nu zijn, ook in onze gemeente, die op de vlucht zijn en die hier een plek mogen hebben. Heer, wilt u ook hier met hen zijn en voor hen zorgen. En geven dat zij ook zo uw hulp en daarbij het ook mogen ervaren. En dat ze ook, als het zo het in uw raad ook bestaat, ook weer terug mogen keren naar hun land. Dat er ook vrede mag komen. Heren, zo hebben we u veel te vragen. We leggen al deze dingen voor u neer. In de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Vragen we dit van u. Amen. Goed, dan gaan we nog met elkaar het laatste lied zingen. U zij de glorie, opgestane Heer. Nog verder een goede zondag toegewenst.